Goedemorgen. We gaan samen danken eerst. En daarna gaan we samen zingen. En dan komt Jan met de boodschap. Mooie dag vandaag. Rustig het moment. We kunnen dankbaar zijn dat we hier samenkomen. Samen zingen, samen rond het woord. We een moment nemen om te danken. Dank wel, Vader, voor deze mooie ochtend dat u ons heeft gegeven. Dank wel dat we hier kunnen samenkomen op deze plaats. Samen verbonden in uw naam. Verbonden met alle andere kerken in deze wereld. Verbonden samen in Jezus. We komen hier omdat we weten dat we van u zijn. Ons leven is van u. En we komen omdat we dankbaar zijn. We willen ons leven teruggeven aan u. We willen vertrouwen op u, op ieder moment van ons leven. We gaan samen recht staan tot het eerste lied.
Zijn wij als levend offer heer. Goedemorgen. Het is niet echt een kindermoment dat ik ga organiseren, maar ik wil iets over de kinderen vertellen. Ik ben de week die gepasseerd is, ben ik op kamp geweest. En ik vind dat belangrijk dat wij daar iets over vertellen. Dat de gemeente ook op de hoogte is wat de Heer allemaal doet. En ergens in de psalmen staat ook geschreven dat we de grote daden van onze Heer willen verkondigen. En ik wil daar iets over getuigen. Telkens als ik op kamp ga, dan is dat met een heel klein hartje. Ik moet, dus ik ben nu niet naar het muziekkamp geweest. Er was geen keukenteam meer bij het Hosea-kamp. En we zijn met een heel nieuw team naar het Hosea-kamp getrokken. En ik was nogal gestrest, want ik moest de chef-kok spelen. Dus ik ben zeker niet professioneel. We waren met ongeveer 120 eters. Voordat we vertrokken, of dat ik vertrok, was ik heel nerveus. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Andere toestellen, met allemaal andere mensen. En ik kan opnieuw getuigen. David had een week of twee weken daarvoor gesproken over de opstandingskracht van Christus. En dat is weer iets dat ik heb echt mogen ervaren. We geven ons over. We zeggen aan de Heer God, ik ben bereid om dit te doen. Maar ik verwacht het van u. En op het moment dat je dan vertrekt, op het laatste dacht ik, wat heb ik mij nu aangetrokken? Hè? En dan kan ik opnieuw deze week getuigen hoe bijzonder de Heer opnieuw gewerkt heeft. We hebben een fantastisch kamp gehad. Het is zo goed gegaan in het keukenteam. Ook de mensen onder elkaar, hè, want je moet met verschillende huishoudens samenwerken. En ik wil dit vooraan ook zeggen om opnieuw aan te tonen. Als God iets zegt, dan doet hij het ook. Hij is trouw. En nu, niet alleen ik, maar Hans het team, we kunnen nagenieten van hetgeen dat we hebben mogen doen. Ik wil ook nog iets zeggen over de trouw van God. In 1988, Sejan en ik, hebben wij mee de opstart gedaan van het Hosea-kamp. In 28 zal het kamp 40 jaar bestaan. En ik dacht daar ook over na. En als ik zag naar de leiding, dan zie ik dat de kinderen van de toenmalige leiding ook nu ook leiding zijn. En dat de kinderen van de kinderen die wij mee hadden op kamp, nu ook op kamp zijn. En dat is zo bijzonder. En het is niet alleen het Hosea-kamp, het muziekkamp, ik weet niet, dat bestaat ook bijna zoveel jaar. Dat gaat ook nog altijd door. En ik heb gehoord, en ik zou een keer willen vragen aan Jonathan, ben jij mee geweest naar het muziekkamp? Nee. Elise en Anna en Evi en Elisabeth. Ja. Elisabeth, ja. Dus Elisabeth, die is degene die toch nog een beetje wakker is om iets te kunnen vertellen. Elisabeth, wil je komen? Ja? Luna, zou jij iets durven? Want Luna is op het Hosea-kamp geweest. Maar Luna, ze durft niet. Ja, Elisabeth?
Ik ben dus naar het kunstenkamp geweest. Ik vond het echt superleuk. We hebben het over Paulus gehad. En ik deed drama. En Elise was daar ook. En er was ook een meisje die ik kende van Bijbelkamp. En het was gewoon echt super tof. We hebben echt veel geleerd, veel gedaan. En het eten was ook heel lekker.
Ik ben heel blij om dat te horen. Ja, ik vind het belangrijk dat de gemeente dat weet. En dat ervoor gebeden wordt. Maar het muziekkamp is nog niet gedaan, het kunstenkamp. Dus Elisabeth is meegegaan. Het kunstenkamp is opgedeeld in twee leeftijdsgroepen. Van 9 tot 14. Dat is het primokamp. En nu, vanaf maandag, gaat het tweede kamp door. Dat is het Secundo-kamp. En dat is van 14 tot 18 jaar. Dus als je echt verder wil bidden... Ik heb ook op WhatsApp een beetje fotootjes gezet... om een beetje een indruk te geven wat dat er allemaal is. En ik zou ook nog een keer willen vragen aan Niek. Want niet alleen ik ben op kamp geweest. Niek, en je is er ook. Dus Niek, als jij nog een keer iets wil zeggen...
Goedemorgen. Ik ben dus ook sinds gisteravond terug thuis van kamp. Ik ben meegeweest op PEV-kamp. Dat is hetzelfde van de Pinksterjeugd Vlaanderen. Ik ga er al, denk dat het nu 12e jaar is dat ik meega. Het is een kamp voor kinderen met een beperking bij mij. Dus het is 1-op-1 begeleiding. Elk kind heeft zijn eigen leiding. Ik heb ook een heel goede week gehad. Ik vond het bijzonder. Twee dingen dat ik zo bij mij blijven is, dat is een heel intensief kamp, vind ik. Je bent echt met die kinderen bezig en als je die letterlijk soms 3 seconden niet in de gaten houdt, gelijk dat ik 2 jaar geleden voor had, dan zijn die weg. En dus je moet die echt continu moet daarmee bezig zijn. Het vraagt heel veel en het is nog een drukke vakantie voor mij. Ik ben er naartoe gegaan, ik was al redelijk moe eigenlijk. En ik vond het echt ongelooflijk. Ik dacht van, amai, ik ga hier moet een hele week uithouden. Ik zeg, dat gaat hier elke dag lastiger en lastiger worden. En toen zie je echt wel hoe dat... Ja, want dat is, ik kan dat duidelijk niet uit mezelf. Hoe dat God u toch die een energie geeft om... Ja, het is like dat ik iedere dag meer energie kreeg. En dat ik zeg van, allee, dat is toch wel zot eigenlijk. Terwijl het omgekeerd zou moeten zijn. God werkt precies graag Avrex. Dus dat vond ik heel mooi. Eigenlijk dat Geert er eens zegt over die leiding wordt, wij hadden dat ook, ik vond dat ook heel bijzonder. Wij hadden een jongen mee, die vroeger zelf altijd op kamp is meegeweest, met zijn beperkingen, veel dingen die, dat hij niet kon, dat hij niet mocht. En die was dus dit jaar voor de eerste keer als leiding mee. En ik vond dat ook heel mooi, heel toevallig, allee, toevallig, ik weet niet, ik had dat al sinds niet gevraagd, maar ze hadden hem bij mij op de kamer gelegd. En ik heb plezier gehad met die jongen, die dus voor zijn eerste jaar leiding was. Dat is een gastje van 14 jaar. Ik zeg, amai, ik zeg, wat gaat dat zijn? Wij hebben zoveel plezier gehad dat ik zeg van... Maar voor mij is dat heel belangrijk, want ik haal heel veel kracht uit te kunnen lachen en plezier in. En toen had ik echt iets van, allee, dat die jong nu... Wij hebben zoveel ons van begin tot eind. En die jongen zit er achteraf ook zo van, amai... Ja, moest je niet geweest zijn, dat ging een ander kamp geweest zijn. En ik zeg van, amai, het is echt mooi hoe dat... Want dat was een kind waarvan dat ze vroeger zeiden van, ja... Hey, hij mocht hij niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet. En hij was dit jaar als leiding mee op kamp. Dat ging perfect. Bij kinderen met een beperking, terwijl hij vroeger zelf eigenlijk zo was. Zoveel veranderen in de loop der jaren. En dan zie je ook hoe dat God mensen verandert. En doorheen die dingen, toch die mens, allee, die gast dingen laat doen en dienstbaar laat zijn voor die kinderen. Ik vond dat echt heel mooi. Want op een bepaald moment stille tijd ook. En daar werd er ook gezegd van, wij mogen onze rol ook niet onderschatten. En ik denk dat dat voor iedereen van ons is... Van een gebedsleiding. En iedere ochtend startte de leiding een uur voordat de kinderen opstonden, met stille tijd, kregen we een boodschap. En die zei van, wij zijn eigenlijk we zijn priesters. En wij zijn hier om die kinderen, die uit zichzelf dat misschien moeilijk kunnen doen, wij zijn hier geplaatst geweest om die kinderen dichter bij God te brengen. En we moeten ook die verantwoordelijkheid ergens doorzien. En daarvoor gaan. En God... dat laten doen door ons. En ik denk dat dat voor ons allemaal is, van wij mogen onze rol echt niet onderschatten in deze wereld. Wij worden hier geplaatst om mensen op welke manier dan ook ergens iets van God te laten zien. Kleine mate, grote mate, dat zal bij iedereen anders zijn. En dat heb ik echt ook heel sterk ervaren op het kamp van, ja, we mogen hier echt zijn om die kinderen, en dat zal op elk kamp zo zijn, God heeft ons gevormd in de afgelopen jaren. We hebben een keuze gemaakt voor Jezus. En nu mogen wij eigenlijk andere mensen die dat enthousiasme en die vreugde overbrengen. Dat is niet alleen op kamp, dat is het voor ons allemaal. En dat dat bij stilstaat, is eigenlijk een heel mooi proces, of ik weet niet hoe je dat moet noemen, dat dat iedere keer zo opnieuw... Ik vond dat heeft mij wel getroffen.
Dank je wel, Niek. En ik wil eerst en vooral, voordat we het kinderliedje zingen... wil ik eerst echt God danken voor wat hij opnieuw heeft gegeven, voor zijn trouw en de genade ook. Er zijn geen accidentjes gebeurd of voedselvergiftiging. Ja, er kan zoveel misgaan. We zijn zo afhankelijk van hem en ik wil hem daar echt openlijk voor danken. Heer Jezus, groot is uw trouw. Heer, ik wil u groot maken voor wat u opnieuw hebt gedaan. Heer, u was op de kampen, Heer. We hoorden het van Nick, van Elisabeth, ook bij ons op kamp, Heer. Uw hand was boven ons. Wat geweldig, Heer, dat wij nog altijd vrij het evangelie mogen uitdragen. Heer, evangelie, blijde boodschap. De wereld heeft die zo nodig. Ik ben daar zo dankbaar voor. En ik wil u oprecht zeggen, Heer, dank u, dank u, dank u wel, Heer, voor zoveel dingen die u de voorbije week hebt gegeven. Amen. Goed, ik ben hier nu toch, dus we gaan het kinderlied zingen, hè?
En we gaan allemaal ook een beetje recht staan. We gaan recht staan voor het kinderlied. Komt. En daarna komt Jan met de boodschap. Heer, u kent mij als geen ander.
Dank u, Heer God, voor deze dag, dat we het een leuke dag mogen hebben vandaag. Dat wij leuk mogen hebben in zondagsklas, in Jezus' naam. Amen.
Kinderen mogen naar de zondagsschool.
Zo, goedemorgen. Ik ben in feite ook moe en ik ben niet op kamp geweest. Kan ook, hè. Goedemorgen, Jethro. Dank u. Misschien ga ik eerst de zegen vragen. Heer Jezus, ik dank u, Heer, voor uw goedheid en uw genade. Ik dank u omdat u onze God bent. En ik vraag ook uw zegen voor deze dienst en voor het woord dat ik mag doorgeven, Heer. Wilt u mij nabij zijn? Amen. Moet eerlijk zeggen dat ik het een beetje moeilijk vond om vandaag een preek voor te bereiden. Hoe dat komt, weet ik niet, maar soms heb je zo van die momenten dat je iets leest en dat spreekt u aan. En dan ga je gaan opzoeken en bouwde daar je preek rond. En van de week lukte mij dat niet zo goed. En ik dacht, of ik vroeg het aan Jet ook, zei hij, zie ik er een computer? Ik ga een keer met ChatGPT werken. En ongelooflijk, dat is ongelooflijk. Ik gaf 1 zin en ik kreeg daar een hele preek voor uitgewerkt. Dat is ongelooflijk. Ik zeg het, dat is... Amai, dat van vandaag moet je niets meer kunnen. Computer openslaan, een beetje typen en voilà, je hebt het daar. En ik heb er ook wel delen van gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er ook wel delen van gebruikt. Maar ik wil namelijk beginnen met iets die mij aangesproken heeft, wat Arjan onlangs heeft aangehaald in zijn preek. Namelijk... bij Johannes 6. In Johannes 6, vers 66, ik ga eerst beginnen met de zin die mij wel ergens aansprak. Daar staat er, Johannes 6, vers 66. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en hingen niet meer met hem mee. En ik vroeg mij af, waarom? Hoe komt het dat mensen zich niet meer aangetrokken voelden tot Jezus. En ik bedoel dan de Jezus die wonderen deed, die Jezus die ja, bij de mensen was, die Jezus dat ze konden zien, voelen, horen, die Jezus lieten ze, ja, was en plots niet meer interessant. En we kunnen natuurlijk, als we de vorige hoofdstukken lezen, of het gaat hier over het brood des levens, dat Jezus duidelijk aangeeft dat hij het brood des levens was. Het was een beetje confronterend ook voor die mensen, dat jij zegt van, dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ik ben dat levende brood. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, geeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Misschien was dat inderdaad confronterend en gebruikte Jezus een beeldspraak om duidelijk te maken wat hij bedoelde. En ik weet natuurlijk niet wat die mensen dachten om zich daarvan af te houden. Was het nu omdat Jezus sprak van wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Was dat te simpel? Was dat misschien in hun ogen dwaas? Maar in ieder geval is het wel zo dat ze wegtrokken van Jezus. Ze waren niet meer geïnteresseerd in de boodschap van Jezus. En Jezus inderdaad, als we de boodschap van Jezus lezen, dan confronteert hij zich, ja, of dan confronteert hij ons met onszelf, ons eigen egoïsme. En dat is vaak een probleem voor ons allen. En misschien was dat ook wel een probleem van die mensen. Dat ze andere verwachtingen hadden en dat ze begonnen te twijfelen aan wat hij zei. Van misschien dachten ze wel dat hij een klein beetje doorslaat. Wie weet het. We kunnen het natuurlijk niet zeggen, maar in ieder geval, het was confronterend. En het was zo confronterend dat ze wegtrokken van Jezus. En ik zei dan, die mensen onderzoeken ze dan niet. Onderzoeken ze dan niet de schrift? Of onderzoeken ze niet van, ja, maar wat bedoelt Jezus daarmee? Zijn ze niet naar Jezus gegaan? Of waren ze zo weinig geïnteresseerd dat ze daar zelfs die vraag niet bij hem opkwam? Als er iets is dat u interesseert, als je een hobby hebt, over het algemeen, dan ga je dingen gaan opzoeken. Dan ga je daarin verdiepen. Dan ga je gaan zoeken van, wat wordt er nu bedoeld? Of hoe moet ik dat doen? Natuurlijk, ze hadden toen wel geen computer in die tijd, maar ze konden wel naar Jezus toe gaan. En dat is misschien wel ook een punt van veel mensen, namelijk te weinig onderzoek doen. Jezus zegt ook in Johannes 5, vers 39, u onderzoekt de schriften, want u denkt erin of daarvoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Als die mensen werkelijk geïnteresseerd waren in Jezus en werkelijk naar Jezus gingen toegaan, dan zouden ze door Jezus zelf geleerd worden dat hij namelijk inderdaad de weg, de waarheid en het leven is. En wat die woorden van wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat betekenis zou hebben. Voor ons is dat heel duidelijk. We zijn ondertussen 2000 jaar later, Jezus is gestorven. We hebben een hele Bijbel voor handen. We hebben ongelooflijk veel informatie en Bijbeluitleg die voor ons klaarstaat. Maar we moeten het wel gaan onderzoeken. Omdat we inderdaad niet heen en weer worden geslingerd. En zo zien we dat ook in die tijd en ook in onze tijd er weinig onderzoek wordt gedaan of weinig gezocht wordt naar de werkelijk betekenis van dingen. Van toen af trokken velen van zich, discipelen zich terug en hingen niet meer met hem mee. Ze wisten niet waar het om ging en wat hebben ze ook veel gemist. En dat doet mij ook een tijdje geleden, toen ik hier een paar weken geleden binnenkwam, was ik een kwartier te laat. Ik moest Simona naar Charleroi voeren en daardoor was ik wat laat. En ik kwam, we zitten altijd van voren in de kerk, de nota bene zitten graag van voren in de kerk. En ik liep door de kerk en ik zag daar een toffe puber die naar mijn ogen helemaal niet geïnteresseerd was. En een beetje, ja, je kent dat, pubers kunnen dat, hè? Zo echt van, het is allemaal lastig, het is moeilijk. En dan, over het algemeen kan ik mij daaraan ergeren. Maar toen zat ik neer en er kwam toen iets in mijn gedachten, en ik denk dat dat door de Heilige Geest was, dat ik zoveel jaren terug ook zo'n houding had in de kerk. Zoals ik al dikwijls heb verteld, mijn vrouw was altijd geïnteresseerd in God, heeft altijd naar de kerk gegaan. En toen we nog niet getrouwd waren, toen ging ik eens mee naar de kerk. En ik moet daar blijkbaar een zeer goede houding hebben aangenomen, want de vriend, of het lief van mijn vriend, zei achterna tegen mij van, amai, hebt u daar duidelijk verveeld en hebt het duidelijk toonbaar gemaakt. En op dit moment vond ik dat wel tof. He? Als je in de kerk zit en je kunt u een beetje aanstaan en een beetje laten zien dat u niet interesseert, en als je 18 of 19 jaar zit, dan heeft het verstand ook nog niet veel, dan voel je van, oh, dat vond ik wel tof. En op dat moment toen ik daar zat, dat is al jaren dat ik daar niet meer op gedacht heb, kwam dat weer in mij van, hoe dwaas kan een mens zijn? Hoe dwaas is een mens dat hij denkt van, in de kerk ga je een beetje een interessante uithangen, en ik voel er mij nog goed bij ook. Ook weer omdat er geen kennis is van de dingen van God. En dat is met alles zo. Als we geen kennis hebben, dan doen we dingen die ons misschien later van tijd inderdaad zullen, zullen spijten, laat ik het zo zijn. Ik wil dat gewoon aanhalen om ook aan de jongeren te zeggen van, misschien is het niet altijd leuk naar de kerk komen en misschien heb je wel een houding van, het interesseert mij hier geen bal. Maar denk eraan, het komen hier voor God, eerbied voor God, dat heb ik ook moeten leren. Ik moet dat eerlijk zeggen, eerbied voor God heb ik ook moeten leren. En dat is belangrijk dat we dat leren. Het is belangrijk dat we dat inzien. En het spijt me nu dat ik zo'n houding had in die tijd, maar ik wist ook van niet meer. Ik heb ook niet veel gezocht in die tijd naar God. Ik had God nodig voor mijn behoeften. Als ik weet nog heel goed, dat was misschien de enige tijd, enige keer dat ik bad was als ik examens had, van dat ik er toch maar door zijn. Maar dat was ook alles. Alles draaide om ik en niet om God. En misschien is het ook wel zo in ons christen leven dat alles draait om ik en niet om God. En ik probeer nog na te denken van hoe kunnen we dat veranderen? Hoe kan dat? Hoe kunnen we leven? Of hoe kunnen we leven? Hoe kunnen we ons laten vullen door de Heilige Geest? Maar voordat ik dat punt wil ik nog wel wat dingen aanhalen. En ik heb hier aangehaald dat de discipelen al zich niet, dat ze zich niet aangetrokken tot Jezus, maar zelfs van zijn eigen broers staat er dat ze niet geloofden in hem. In Johannes 7, vers 5 kunnen we dat lezen. Als je denkt, uw eigen broers, dus de mensen die omringd waren bij Jezus, die ondertussen al 30 jaar bij hem hadden geleefd, die hem ook hoorden, die hem toch ook navolgden, die ook kritiek hadden. Het was niet dat Jezus zo ergens verre weg ging gaan prediken. Zelfs zijn broers geloofden niet in hem. En ook dat, hoe komt dat die mensen, we lezen dan later wel dat ze wel tot bekering kwamen, maar hoe komt dat dat die naasten niet geloofden in hem? En er staat alleen bij, en ik heb dat ook opgezocht, zijn broers geloofden niet in hem, terwijl dat Jezus ook zusters had. En als je kijkt, het verschil tussen mannen en vrouwen, dan spreek ik hier wel van de christelijke wereld, dan staat er volgens statistieken van 2015, namelijk dat 50% van de vrouwen geloven en 37% van de mannen. Natuurlijk, in de Joodse of in de islamitische landen is dat heel anders. Het verschil is veel kleiner en het is vaak het tegenovergestelde. Maar hier in onze christelijke wereld, met onze vrijheid, met onze luxe, met ons, weet ik allemaal, zien we dat vrouwen toch meer afhankelijker willen zijn en meer geloof hebben dan mannen. En dat kan misschien ook een aantal redenen zijn. Ik heb dat opgezocht. Plichtsgetrouw. Houden vast aan wat hen is geleerd. Er is ook een groot verschil tussen mannen en vrouwen. En vrouwen zijn ook meer gericht op de zorg van de medemens. Terwijl mannen gefocust zijn op leiderschap en afhankelijkheid. En dat onafhankelijkheid. En dat is feitelijk dat botst met de christelijke principes. En toen ik dat las, zag ik inderdaad, het is wel ergens zo. Het is wel ergens zo. Ik zeg niet dat het algemeen is, en ik weet niet wat er nu in 2025, als er weer zo'n enquête zou zijn, van wat het zou inhouden, maar het is toch opmerkelijk dat vrouwen meer geneigd zijn om of zich aangetrokken voelen tot geloof. En ik zeg hier alleen maar in onze christelijke wereld. Het is niet dat dat algemeen is, maar als ik kijk in mijn eigen gezin, als ik kijk in mijn eigen familie, ook in mijn onkels en tantes van vroeger, dan kon ik wel zeggen dat de vrouwen toch altijd zij waren die naar de kerk gingen of die met ons badden. Dat was wel algemeen in ons gezin. En ik hoor ook bij het gezin van Heertrui dat het ook zo was. Dus ergens is het een zegen om een vrouw te zijn. Terwijl dan mannen inderdaad dat macho gedrag, die leiderschap, die onafhankelijkheid willen uithalen. En dat botst inderdaad met de boodschap van Jezus. Is geloven moeilijk? Geloven is vaak moeilijk. En waarom? Omdat de zichtbare wereld is hier sterk aanwezig. Het geloof is iets dat we niet zien. Dat staat er ook mooi, hè? Jezus volgen betekent iets geloven dat je niet ziet. En we hebben hier in feite wel de prachtige getuigenissen gehad van zowel Heertrui als van Niek, van God werkt. En dat is juist misschien ons. Waarom het zo moeilijk is, omdat wij te weinig ervaren hoe dat God werkt in ons. We zijn niet meer afhankelijk van God. We kunnen het allemaal zelf redden. We werken, we zijn financieel normaal gezien gezond en we hebben God niet nodig. Als we ziek zijn, is dat vaak een andere. Is het vaak anders. Dan gaan we meer ons focussen op de Heer. Dus het is ook tegen de stroom ingaan. Geloven is ook moeilijk, omdat we, als we eerlijk zijn, en Paulus schrijft, ik schaam mij het evangelie niet, schrijft Paulus in zijn Romeinenbrief, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel soms het evangelie schaamt. Omdat het soms voor mezelf, ja, het lijkt zo ouderwets, soms ook zo belachelijk. Het zijn dingen die niet meer tot deze wereld behoren. En ik ben ook een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje trots misschien wel, ja. Soms ook wel er wel willen bij horen, hè? Altijd de plezante willen uithangen. En als je dan afkomt met de boodschap van Jezus, ja, dan ben je plots niet meer populair. En dat heeft voor mij ook een proces. Het heeft mij heel wat tijd en jaren gekocht om dat ergens ook na te laten. Om te beseffen van, ja, maar ja, dat is het niet wat telt. Het geloof leert. Het geloof is de waarheid. En wat ik voel en ervaar is niet zo belangrijk. Dat heeft tijd om dat los te laten, om uw eigen persoonlijkheid in feite te laten veranderen en de dingen die jij zo belangrijk vindt ergens te laten wegvloeien en Jezus op de eerste plaats te stellen. Dus het is inderdaad heel moeilijk om te geloven. En vooral in onze wereld hier waar we leven. De waarden en de normen en de overtuigingen en de tradities, dat speelt allemaal een rol in ons leven. En het is vaak moeilijk om dat los te laten, of net zoals de discipelen, om in te zien dat het plots allemaal anders was. De fariseeën hadden er moeite mee, de joden hadden er moeite mee. Plots kwam Jezus daar, terwijl ze wel konden zien door de schrift geen dat Jezus inderdaad wel de Messias was. Maar dat was dan ook niet zo gemakkelijk. Maar toch, we leven in een wereld die niet gericht is op hetgene wat Jezus verlangt. We leven inderdaad in die wereld. We leven ook in een gebroken wereld. En ik denk dat vaak voor veel mensen ook een moeilijke kwestie is van als er leed is, als er onrecht is, als er ziekte is, dat het ook moeilijk is om te geloven in die God van de Bijbel. Onlangs las ik een verhaal van een man. Die was nu met een auto-ongeluk of een motorongeluk, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, na dat ongeluk was hij verlamd. Hij kon niet meer gaan. Of heb je dat al gezegd? Ik weet het niet meer. Ergens was het voor hem een straf van God op het eerste moment. En dat is vaak zo dat we denken, als er iets erg op ons afkomt, dat we een straf van God hebben. Misschien denken jullie vaak ook zo. Maar wat zegt Jezus als de toren van Siloam, als ze daar die vraag stellen van, zijn die meer zondig dan al die anderen die niet omgekomen zijn? Dan zegt Jezus, nee, het gaat niet dat God straft omdat we zondigen, Maar dingen gebeuren nu eenmaal. Er gebeuren oorlogen, er is ziekte, er is onrecht, er is leed. En dat gebeurt nu eenmaal in een mensenleven. Kunnen we dat verklaren? We kunnen dat zeker niet altijd verklaren en soms heel moeilijk. En soms voelen we ons ook echt onrechtvaardig behandeld. Maar die man zei, juist door dat ongeluk en juist door dat proces van lijden, heb ik mogen zien dat ik tot geloof ben gekomen en dat ik door God geliefd ben. God gebruikt de omstandigheden waarin wij absoluut niet klaar voor zijn soms, maar het kost tijd om het te zien. En ook die man heeft zijn tijd nodig gehad om die teleurstellingen die hij in zijn leven kreeg, en vooral wat hij allemaal niet kon doen, maar God heeft dat ten goede doen meewerken. En dat is in feite ook wat er in Psalm 73 staat. Als we Psalm 73 lezen, dan lezen we daar ook van een man die zei van, ach, ik ga het een paar dingen voorlezen. Misschien kennen we die psalm allemaal. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Daar begint het al. God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Hoeveelen hebben van ons al dan niet gedacht van, inderdaad, God is goed voor zij die rechtvaardig leven en zij die de geboden van God doen. In het Oude Testament leren we dat. Vaak hebben we zo gedacht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vaak zo denk van, God is goed voor zij die zuiver van hart zijn. Maar, zegt de psalmist, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren gast uitgeschoten. Maar ik, zegt hij, ik ben een sukkelaar, kan ik het niet voldoen aan die geboden van God? En ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. En dan keek hij naar de mensen en dan zag hij dat er inderdaad bij hen voorspoed was. Zij verkeren niet in moeite, zegt hij, vers 5, zoals andere stervelingen. Ze worden niet gekweld met andere mensen. Ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zij, zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Hoe vaak hebben wij dat al niet gedacht? Van mensen die goddeloos zijn, en als je kijkt naar het nieuws, dan zie je vaak dat die mensen nog gezegend zijn erbij. En dan zegt de psalmist in vers 13, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Met andere woorden, de psalmist klaagt en heeft misschien wel reden om te klagen. En als we eerlijk zijn met onszelf, dan kunnen we ons daar ook wel bij momenten vaak wel in zien. Van met de ander gaat het allemaal zoveel beter, maar met ik niet. En toen ik dat las, toen zei ik, ja, inderdaad, vaak ben ik ook zo negatief bezig. En denk ik van, bij de ander gaat het allemaal zoveel beter dan bij mij. Zij die zuiver van hart zijn. Ik ben niet altijd zuiver van hart. De zonde leeft. En dat heeft de psalmist ook ontdekt. En dan komt er dat grote punt van verandering bij de psalmist. En dat heiligdom binnenging en op hun eigen, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. En dat is een keerpunt in feite in het leven van de psalmist, of een keerpunt, een punt waar hij tot inzicht komt van inderdaad, het is allemaal wel waar, en die mensen die in de wereld goddeloos leven, die kunnen inderdaad rust vinden, die hebben misschien hun vermogen sterk vermeden, die zien er allemaal zo gelukkig uit, maar, ik kom tot God en ik let op hun einde. En ik denk dat er ergens twee belangrijke dingen zijn dat ik hier wil aanhalen, namelijk, wij mogen tot Gods heiligdommen binnengaan. God, we gaan straks toch het avondmaal vieren. We mogen dat doen, niet omdat wij onszelf zo zuiver van hart vinden, maar op de redding en op het werk van de Heere Jezus, namelijk dat Hij voor ons aan het kruis is gestorven. Zuiver van hart zijn we voor God als we geloven in de Heere Jezus. En ik denk dat dat ook al een hele geruststelling is. En dat is ook, als ik soms praat met mensen, dan voel ik, of ervaar ik, dat er soms zoveel onwetendheid is. En ook dat is een reden door die onwetendheid, omdat ze niet gaan zoeken in de dingen, of niet gaan zoeken in het woord van God. Wat staat er nu werkelijk? Ben ik nu werkelijk bekeerd? Heb ik nu werkelijk de Heilige Geest? Ben ik werkelijk vergeven? Maar ik zondig nog, maar ben ik werkelijk vergeven? En het woord van God verklaart die dingen. Inderdaad, we zijn gered door het offer van onze Heer Jezus aan het kruis. Dat is één ding, zegt de psalmist. Ik mag dat weten. En het tweede is, ook al lijkt het mij niet altijd goed te gaan, let op hun einde. Dat is ook belangrijk, want wij zijn altijd zeer beperkt. We leven nu en we willen het nu goed hebben en het mag niet te lang duren. Maar let op hun einde, zegt de psalmist. En inderdaad, dat is ook iets wat we tot ons mogen nemen. Let op hun einde. En dat is belangrijk dat we dat ook in gedachten houden als we in zulke situatie zitten van ja, dat je misschien meer kijkt, maar dat je niet hebt dan wat je wel hebt. Let op hun einde. Geloven is moeilijk. En inderdaad, ik wil nog een voorbeeld aanhalen, namelijk in Marcus 9. In Marcus 9 lezen we daar van de maanzieke jongen. Marcus 9, vers 24. De maanzieke jongen. En ik ga dat nog vlug proberen te lezen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hem aan het reden twisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hem? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht die een geest geeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem, en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijk ontferming bewogen, helpt ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Toen ik dat stukje las, dan komt er naar mij naar voren hoe beperkt ik ben in mijn geloof. Jezus zegt hier duidelijk, ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. Met andere woorden, we zouden meer kunnen als we meer geloven. Dat wat Jezus kan duiden naar ons toe. Maar die man, en het was duidelijk hier dat die jongen toch waar ergens bezeten is, die man, de vader dan, had wel een geloof. Hij had een geloof, maar niet sterk genoeg. En ik denk dat we vaak zo ook bij ons is. We geloven, maar we weten niet wat de kracht ervan is. Want hij zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En in feite is dat heel mooi. Dat is eerlijk zijn tegenover de Heere. Ik geloof, Heere, ik geloof dat u de God bent en dat u Jezus hebt gezonden, kunnen we zeggen. Maar we zijn ook zo vaak, ja, ongelovig, kleingelovigen. Die man geloofde ergens dat Jezus dat kon, maar ook weer niet. Het was zo'n twijfelgeval. Een twijfelgeval van de kracht van God in zijn leven, terwijl dat hij misschien al heel wat had gezien. Maar ik stel mij vaak voor, als ik daar in die tijd had geleefd, in bepaalde ik denken. Want als ik dat lees, en als ik lees wat er allemaal gebeurde in bepaalde steden, dat Jezus blinden genas, dat er velen kwamen om genezen te worden, dan stel ik mij soms de vraag, ja, waarom geloven ze niet dat Jezus dat nu kan? Maar moest ik daar lijfelijk aanwezig zijn, en misschien die dingen hebben gehoord en gezien, zou ik misschien ook zeggen, ja, ik geloof, maar kom toch mijn ongeloof te hulp, want zo'n sterk geloof heb ik niet. En dat lezen we vaak in de Bijbel. Mensen zien iets, ervaren iets, en toch dringt het niet door. Toch verliezen we het. Toch zijn we kleine gelovigen, omdat we niet vasthouden aan wat we hebben gezien, geleerd of ervaren. Hier zien we dat ook bij die man. Die man riep, ik geloof. En hij zegt nog, Heere, erbij. Hij herkende hem ergens als een profeet of als iemand die toch wel ja, meer was dan een gewone sterveling. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Hij bekent eerlijk van, ik kan Ik heb heel weinig vertrouwen, heel weinig geloof. Uit mezelf kan ik dat niet, maar kom in ongeloof te hulp. En dan zien we dat Jezus inderdaad spreekt en dat die jongen in feite geneest. Dus die vader is zowel gelovig als zowel ongelovig. En zijn woorden laten in feite zien, ik ga het nu aflezen, de strijd zien tussen geloof en twijfel. En dat is iets wat wij ook zo vaak in ons eigen leven ervaren. Geloven en toch die twijfel die er steeds aanwezig is, wat we ervaren in ons leven. Het is ook een erkenning van zowel de kracht van het geloof als de zwakte van het menselijk vermogen om volledig te vertrouwen. En dat is juist het punt. We zijn zo zwak dat we menselijk bijna niet 100% willen kunnen vertrouwen op God. Ik zeg dat het niet voor iedereen is, maar het is wel een leerproces. Om echt te vertrouwen op God, dat hij dingen kan doen, dat is geloof voor nodig. En ik denk, als we eerlijk zijn met onszelf, dat we allemaal op de een of andere manier wel geloven. We geloven zeker in het reddingswerk, en straks gaan we dat ook vieren, en in de dingen wat er hier allemaal gezegd wordt, en we geloven in de Bijbel. Maar praktisch, om praktisch te vertrouwen in tijden van nood en miserie, dat is nog wat anders. Daarom zijn we net als die man, kom mijn ongeloof te hulp. En dat mogen we dan ook eerlijk roepen naar Jezus. Jezus vraagt overgave. En dat is juist zo moeilijk, want dat botst met onze natuur. Ik heb het al gezegd, mannen willen graag de controle houden. Ze zijn ook een beetje macho's, willen onafhankelijk zijn. Maar dat is tegen de leer van Jezus. Jezus vraagt overgave. Hij vraagt, als wij het niet kunnen, die man die kon zijn zoon niet helpen. En het was al niet zo 1 of 2 dagen. Het staat er letterlijk bij, van jongs af aan. Dus welke leven moet die man al niet gehad hebben? En dat kind met zijn kind, de zorgen van zijn kind, dat hij van jongs af aan ergens een bezetenheid had, zelfs dat hij op de grond viel, zelfs in het vuur en in het water om hem iets aan te doen. Dus dat moet voor die man echt een kwelling, en ook voor dat kind en voor dat ganse gezin, een kwelling zijn geweest. Het was inderdaad heel oprecht van die man dat hij zei, ik geloof, Heer, want hij wilde een redding voor zijn kind, maar ik heb het niet vertrouwen in u dat u dat kunt. En ik denk dat we ook zo eerlijk mogen zijn naar Jezus, dat wij in onze miserie of in onze nood geloven, maar dat we net als die man moeten zeggen, ja, ik kan niet geloven dat het werkelijk zal gebeuren. Kom in ongeloof te hulp. En ik bid dat dikwijls. Misschien bidden jullie dat ook wel dikwijls. Van kom mijn ongeloof te hulp. Help mij, omdat ik mag blijven vertrouwen, blijven geloven, blijven mag zien in die God van de Bijbel. Want als we de Bijbel lezen, dan lezen we toch wel wonderlijke dingen. En God zegt dat hij niet veranderd is. Alleen is het ons geloof die in de weg staat om de dingen van God duidelijk te laten openbaar maken. Jezus vraagt overgave. En in Johannes 3, vers 16 wil ik ook nog een tekst lezen, omdat het soms ook moeilijk is. En dan mensen graag blijven bij het oude. In Johannes 3, vers 19 staat er. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Met andere woorden, het licht in de wereld gekomen, ik denk dat dat heel duidelijk is, dat is Jezus. Maar de mensen hebben de duisternis lief gehad. We blijven liever steken in ons ongeloof, in onze zonden, in ons eigen kunnen, dan te geloven in Jezus. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Voor mij was het ook een tekst van bewust kiezen voor het geloof in Jezus Christus en de dingen die erbij horen, laat ik het zo zeggen. Want inderdaad, uw eigen denken, uw eigen gevoelens zijn in feite allemaal werken van de duisternis en misschien houden we dat ook ergens vast. We proberen daar ook op te bouwen, maar in feite moeten we dat kunnen loslaten en geven aan Jezus die volle overgave om dan werkelijk te ervaren wat het betekent om vrij te zijn en Jezus te volgen. Groeien in geloof, zoals het staat, is inderdaad groeien in geloof. We zijn nu al bijna 40 jaar christen, zeker? Bijna 40 jaar christen. Dus mijn geloof, hopelijk, is al heel anders dan toen ik in het begin was. Omdat je door ervaring leert. En dat je die dingen dat je krijgt en ziet en voelt ook mag meenemen. En verder daar ook je geloof op bouwen. Dus mensen, laat u niet ontmoedigen. Maar weet, als je in Jezus gelooft, dat je eerlijk mag zijn en dat je echt tot hem mag zeggen van ik kom in ongeloof te hulp. Het is de moeite waard om te geloven. Alleen moeten we dat ervaren in ons leven. En dat is vaak zo moeilijk. Ik zeg, zoals ik al heb gezegd, en daar wil ik ook wel een beetje mee afsluiten, geloven in deze wereld is moeilijk, omdat we te veel vertrouwen hebben in onszelf en we niet meer zo afhankelijk zijn in God of van God, tenzij er ziekte is of verdriet. En daarmee maakt het voor ons mensen zo moeilijk. Er is zoveel afleiding. We zijn hier ook gezegend met een goed sociaal zekerheid die ook voor ons zorgt. En dat brengt ons allemaal een beetje minder afhankelijk van God. En toch mogen we zeggen, zoals het in het woord van God staat, dat Jezus de weg is, de waarheid en het leven. En zoals ik al heb gezegd vroeger, de grootste nederigheid van een mens is om God te erkennen en Jezus zijn weg is. Dat is werkelijke nederigheid. Hoogmoedige mensen hebben het moeilijk om dat te geloven. Maar wij zijn zo nederig genoeg, en nederig genoeg is misschien wel een flauw woord, maar God is God. God is de schepper van alle dingen en wij mogen leven naar hem en ons leven zo schikken naar hem. God is ook trouw, zoals we ook vanmorgen hebben gehoord in de twee korte getuigenissen. Ik dacht dat ze zouden beter verder vertellen. Het zal meer inhouden of heel mijn preek, want dat is werkelijk op het terrein, in de praktijk, wat er hier gezegd wordt. God is trouw. God is trouw. En dat is ook zo vaak moeilijk om dat te geloven. Maar, zoals ook weer een Bijbeltekst zegt in 2 Timotheus 13, als wij ontrouw zijn, blijft God getrouw. Ook zoiets dat we soms heel moeilijk kunnen aanvaarden. God is trouw. Hoe vaak zijn we niet ontrouw geweest? God is trouw. Geloven we dat? Erkennen we dat? En ervaren we dat? God, en ik denk dat het wel heel mooi is om dat nog te vertellen, God verlangt van ons geen perfect geloof of een perfecte wandel. Want anders zouden we straks misschien tafelmaal niet moeten vieren. Maar wat hij wel vraagt is eerlijkheid en een nederig hart en een open hart naar God toe. Eerlijkheid naar God toe. Van, ja, ook, en ik denk nu ook aan mezelf of aan de predikers die hier van voren staan. Als we spreken, spreken we dan vanuit wat we geleerd hebben? Of spreken we van de boekjes of de ChatGPT of van weet ik allemaal? Spreken we van wat er in ons leeft? Of doen we onze taak omdat we nu eenmaal geroepen zijn, of het dan onze beurt is om te spreken? Ik denk dat het ook, en soms komt dat ook wel bij mij boven, dat wij toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid hebben dat ons leven, en ik ben ook verre van perfect, maar dat het toch wat we doorgeven echt mag zijn, dat we dat ook mogen ervaren. Geloof, dat groeit met een worsteling. En ik ga 3 voorbeelden geven. Abraham, die twijfelde. Als je de geschiedenis kent. Job, schreef het uit. En David, ja, dat was ook niet het perfecte voorbeeld, maar van David werd gezegd, een man naar mijn hart. Thomas, de discipel, die geloofde pas toen hij Jezus zag. Dat zijn maar 4 voorbeelden van mannen die door God gebruikt worden en die op een of andere manier net zo'n geloofstrijd hebben zoals wij zouden of kunnen of misschien moeten hebben. Dus geloven is iets moois. Alleen vergt het van ons een beetje inspanning. En dat is wat we nu wat misschien een beetje te weinig doen om te zoeken naar de dingen van God. In de schrift staat er, deze dingen getuigen van mij. En ik denk dat het inderdaad waar is. Als we de schrift gaan onderzoeken, ik denk niet, ik ben ervan overtuigd, dan zullen we inderdaad ook die blijdschap ervaren hoe dat God ons bemoedigt. Hoe vaak ben ik al niet bemoedigd geweest? En ik zeg dat als ik een preek voorbereid, dat ik in feite in de eerste plaats zelf bemoedigd ben. Want er zijn dingen dat ik nieuw leer, dingen dat ik misschien nog nooit gezien heb, dingen die mij bemoedigen, dingen die mij ook terechtwijzen. In de eerste plaats is het altijd voor mezelf, als ik een preek mag voorbereiden. Ik word ermee geconfronteerd, ik leer bij. En hetgene dat ik dan mag leren, of mag zelf leren, mag ik dan ook doorgeven, als mij dat lukt. Maar daarvoor moeten we inderdaad tijd nemen en graven in de dingen van God. Zo, ik ga afsluiten. Ik denk dat we het avondmaal hebben. En ik mag Mark uitnodigen voor het avondmaal.
Goedemorgen. Ter voorbereiding van het avondmaal lees ik voor uit Lucas hoofdstuk 22, vers 14 tot en met 20. Dus Lucas 22, 14 tot en met 20. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd de Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een beker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Bij het avondmaal kijken wij achteruit naar het verleden en herinneren wij ons wat Jezus heeft gedaan, niet alleen bij het avondmaal zelf, maar vooral aan het kruis en dit omwille van onze zonden. Het avondmaal is echter ook naar elkaar kijken, naar medegelovigen die met ons het avondmaal nemen. Het avondmaal is een teken van verbinding met elkaar. Maar wij kijken niet alleen naar elkaar, wij kijken ook naar omhoog. Naar God. God neemt ook deel aan het avondmaal. God is niet beschaamd om met ons zondaars aan tafel te zitten. Ten slotte kijken wij ook met het avondmaal vooruit, naar de toekomst. Want, en ik citeer hier Jesaja hoofdstuk 25, 6, de Heere van de legermachten zal op deze berg Sion voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Mag ik Mario en Caleb vragen om te helpen met de verdeling?
Dank u wel, Mark. We gaan afsluiten met een laatste lied, De Goedheid van God. We gaan recht staan. De Goedheid van God, 849. Thank you.
als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw hier. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed.
Ondertussen kunnen we eventjes meegeven, volgende week is het getuigenis in dienst. Jan heeft de dienst, dus als jullie iets willen meegeven, delen met de gemeente, geef het door aan Jan Hostens. Na de dienst gaan we ook samen eten. We nemen allemaal wat eten mee. We nemen het samen, we eten samen. Dus volgende week getuigenis in dienst en samen maaltijd. Vader, dank u voor deze mooie dag. Dank u voor dit moment dat we samen mochten hebben. Samen u zoeken, samen bidden, samen danken. Samen nadenken over wie dat u bent. Samen u zoeken. Ben ik dankbaar. Ik vraag echt, Vader, dat u ons deze week allemaal op weg zet. Open ons al onze harten. Open ons hart voor uw liefde. Open ons onze geest voor uw wijsheid. Leid ons iedere dag. Ieder moment in ons leven. En Vader, verander ons hart van binnenuit. Raak ons aan. En verander ons dat we samen mensen mogen aanraken met onze levens. Dat mensen mogen aanraken met onze liefde. Vader, geef ons die liefde voor anderen rondom ons. Geef ons die liefde. Geef ons leiding en wijsheid. Dank u, Vader. Amen.